Dus helemaal nog niet wat je ooit gedaan hebt. Maar het staat niet op de liturgie, dus ik denk dat we dat maar eventjes gewoon dit moeten aanhouden.
Ja. Nou ja, dat wel.
En wat je ooit?
Nee, ik zit er gelijk aan wat je ooit.
Oh ja, daar, ja.
Nee, ik ga niet op. Vast. Het is gewoon drie keer hetzelfde.
Oké.
Gaan we nu met Tonic dansen? ja, wij begonnen met bij de tweede, met zingen, omdat we die eerste al een keer hadden. En dan kreeg je die herhaling.
Ik heb ik al 10 keer getest. Ja. En ook in niks. Voldoende zo?
Ja. En dan doen wij nog kijkjes om je heen. Oh ja, Jezus ook weer. Ja, ik denk dat die qua timing, het zijn allemaal hele rikke dingetjes. Die zijn altijd een beetje...
Even 1 keertje doen, Jezus, ja. Over mijn oren. Oren. Meezingen met kijkers om je heen, gewoon nu. En dan hoeft het straks niet, maar doe ik nu.
Wat? Wat is het? Even de je mag gewoon met elkaar praten. Wat wil je precies zeggen? Je wil ook zingen. Kijk eens om je heen, gaan we dan doen, Nora. Laat het snoertje maar lekker hangen. Ja. Kan mama alleen niet zo goed zien als ik hem zo aardig. Of je komt er gewoon gezellig bij staan. Wil je zingen? Een tilkje op.
Bij mij even die laatste zin nog zien.
Wow, goede teuners.
Goedemorgen gemeente, hartelijk welkom in deze dienst, dat zij u hier bent of thuis mee kijkt en luistert. Mijn naam is Koen Boer, in deze morgen gaat dominee Robert Jansen voor en vanmiddag dominee Breeman. Volgende week hoopt dominee Faner voor te gaan in de morgendienst en in de middag wederom dominee Breeman. De mededelingen kunt u vinden op zondag op Zuidhoven. Er is één mededeling die niet op zondag op Zuidhoven staat. En dat is dat op 14 oktober Siva Elise Mollema is geboren. Haar roepnaam is Siva. Moeder Hanneke en dochter Siva maken het goed. En dat geldt ook voor papa Auke en Floor. Namens de kerkraad wensen we jullie een gezegende dienst. En we zingen opwekking 400.
Kom, laat ons zijn liefde prijzen. God geeft vreugde en dankenstof. Dat hebben we net samen gezongen. Zo mogen we ook aan deze dienst beginnen. En laten we ook zijn liefde prijzen door stil te worden in ontzag voor hem en ons te richten tot hem. Aan het begin van deze dienst spreken we uit dat wij het in dit leven, in deze dienst, niet van onszelf verwachten. Maar dat onze hulp is in de naam van de Heere, die hemel en aarde gemaakt heeft. Die trouw blijft en eeuwig leeft en nooit loslaat wat zijn hand begonnen is. Genade zij u en vrede van God onze Vader en van de Heer Jezus Christus en van de Heilige Geest. Amen. We zingen samen Psalm 145 en daarvan de versen 1, 3 en 5.
luisteren naar de wil van God voor ons leven, doen dat door te luisteren naar de 10 woorden zoals we die vinden in Exodus 20. Toen sprak God al deze woorden: Ik ben de Heer uw God die u uit het land Egypte uit het slavenhuis geleid heeft. Zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Zult voor uzelf geen beeld maken, geen enkele afbeelding van wat boven in de hemel, beneden op de aarde of in het water onder de aarde is. Zult zich daarvoor niet neerbuigen en die niet dienen, want ik, de Heere, uw God, ben een naijvere God, die de misdaad van de vaderen vergeldt aan de kinderen, aan het derde en vierde geslacht van hen die mij haten. Maar die barmhartigheid doet aan duizenden van hen die mij liefhebben en mijn geboden in acht nemen. Zult de naam van de Heere, uw God, niet ijdel gebruiken, want de Heere zal niet voor onschuldig houden wie zijn naam ijdel gebruikt. Gedenk de Sabbatdag dat u die heiligt. 6 dagen zult u arbeiden en al uw werk doen. Maar de 7e dag is de Sabbat van de Heere, uw God. Dan zult u geen werk doen. U, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw slaaf, nog uw slavin, nog uw vee, nog uw vreemdeling die binnen uw poorten is. Want in 6 dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en al wat erin is, en hij rust op de 7e dag. Daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde die. Eer uw vader en uw moeder op dat uw dagen verlengd worden in het land dat de Heere uw God u geeft. U zult niet doodslaan, u zult niet echt breken, u zult niet stelen, u zult geen vals getuigenis spreken tegen uw naaste. U zult niet begeren het huis van uw naaste. U zult niet begeren de vrouw van uw naaste. Nog zijn slaaf, nog zijn slavin, nog zijn rund, nog zijn ezel. Nog iets wat van uw naaste is. En als we luisteren naar de vraag die aan Jezus gesteld wordt: wat is nou het grote gebod in de wet? Zijn antwoord daarop luidt: U zult de Heer uw God liefhebben met heel uw hart, met heel uw ziel en met heel uw verstand. Dit is het eerste en het grote gebod. En het tweede hieraan gelijk is: U zult uw naaste liefhebben als uzelf. Aan deze 2 geboden hangt heel de wet en de profeten. We geven samen antwoord op wat we net hebben gehoord door het zingen van het eerste vers van Psalm 41. We mogen straks geven in de dienst van het offer die bestemd is voor de kerk en de zending. Maar eerst brengen we dat ook in gebed. En zullen we de Heer danken voor het feit dat we bij elkaar mogen komen hier en thuis. En bidden om de opening van zijn woord. Dat doen we zoals we dat gewend zijn. Met gevouwen handen, gesloten ogen, al biddend. Maar ook al zingend. Het gebed zetten we samen zingend voort door straks direct aansluitend te zingen: Jezus, open mijn oren en leer mij uw stem te verstaan. Laten we samen bidden. Liefdevolle, trouwe God en Vader in de hemel. We danken u dat we op deze zondagmorgen samen mogen komen rondom uw woord. Samen om u te eren en te dienen. Samen door dat wat u hebt gegeven door uw Zoon Jezus Christus. Het woord, het leven. Heren, alleen door hem komen we deze morgen tot u. Hier op deze plaats in het kerkgebouw in Zuidoverkerk, maar ook op andere plaatsen. Verbonden met u zijn wij verbonden met elkaar. En we danken u daarvoor. We danken u dat we in een land leven waarin het mogelijk is om steeds weer op deze manier samen te komen. Heer, we hebben in de afgelopen jaren ervaren hoe anders het kan zijn. En dat is nog weer heel anders dan wat velen op deze wereld meemaken, waar een ontmoeting helemaal niet plaats kan vinden, waarbij uw woord geopend wordt zonder dat daar de dreiging is van geweld, mishandeling. Heren, we bidden u ook voor onze broeders en zusters wereldwijd. Trek hen naar u toe en geef hen de kracht om door te gaan. Om standvastig te zijn in het vertrouwen op u. En dat ook anderen tot een ander inzicht mogen komen. Heren, wij kunnen alleen maar in deze wereld getuigen zijn in woord en daad door het werk van uw geest in en door ons heen. En daarom bidden we u ook dat als we vandaag ook weer uw woord horen, dat dat ons mag leiden. Dat het door mag werken in de dingen die we doen, en die we laten, die we zeggen en die we denken. U weet welke dingen er in onze gedachten zijn, welke dingen ons bezighouden. Met het oog op de komende week, maar ook door dingen die in de afgelopen week gespeeld hebben. En geef toch dat we in deze dienst de rust mogen vinden en ontvangen. Om ons te richten op dat wat u hebt gedaan, wat u belooft te zullen doen en wat u doet. En zo brengen we elkaar dan ook in gebed bij u. Al biddend om die rust, om actief in uw dienst te staan. We dragen elkaar aan u op. En we doen dat zonder alle namen te noemen, terwijl al die namen wel bij u bekend zijn. Heren, daar danken we u ook voor. Juist bidden we u voor diegenen die niet bij namen genoemd worden, maar wel het zo nodig hebben om voor uw troon gebracht te worden. En u kent ze. En heren, zijn we het eigenlijk niet allemaal, dat we het nodig hebben dat we in gebed voor uw troon gebracht worden, omdat we allemaal afhankelijk zijn van u. We bidden u voor hen die opzien tegen de week die komen gaat, om de dingen die gepland staan. Of het nou gaat om dingen in ons werk, op school, of in de kerk, of in de buurt, of in ons persoonlijke leven. Heren, of we te maken hebben met onderzoeken, behandelingen in het ziekenhuis. Of we te maken hebben met onderzoeken op een andere manier, als er examens zijn of toetsen of welke dingen dan ook maar spelen in ons leven. We komen tot u en bidden u, sta ons toch bij. We kunnen niet deze week ingaan zonder u. Zonder u die ons werkelijk het leven geeft. En we bidden u om uw zegen en uw zegenende nabijheid. Laat toch ook in deze week iets van de vrede ervaren mogen worden die u gegeven hebt door uw Zoon Jezus Christus. En zo dragen we ook deze wereld aan u op, waar zoveel onvrede is. Geef dat wij iets van die vrede mogen laten zien door uw werk in ons. Heere, werk ook in de harten van hen die in deze wereld op belangrijke posities staan, waar besluiten genomen worden die wel of niet bijdragen aan vrede. En zo bidden we ook voor onze kerken. Als er ook deze week weer kerkelijke vergaderingen zijn in ons kerkverband en in bijzonder ook in onze eigen regio, als de klasses bij elkaar komt, dan bidden we u dat er wijsheid mag zijn om de juiste besluiten te nemen. Geleid door uw woord dat ook deze dag in al die kerken klinkt. Heer, ons kerkverband is in beweging en we bidden u dat het toch de goede beweging mag zijn. Een beweging die bijdraagt aan de opbouw van uw koninkrijk, waarin u geëerd wordt, gediend wordt en u de leiding hebt. En Heer, laat toch zo ook ons samen gemeente zijn. In alles wat we doen, ook als we geven mogen in de dienst van het offer en mogen geven voor kerk en voor de taak die we als kerk hebben om zending te bedrijven zoals we gezonden zijn als kerk in deze wereld. En geef dat we ons daar steeds van bewust zijn. Dat we mogen geven van dat wat we van u hebben ontvangen in de dienst van het offer, maar ook daarbuiten als het gaat om kerk en zending. Heer, als we het hebben over zending, dan bidden we nu bijzonder ook voor onze broeder, dominee Gert-Jan Vogel, die uitgezonden is om juist ook in het Bethesda ziekenhuis uw woord te laten zien in woord en daad. En we bidden u, wees hem daarin nabij. We danken u voor al het werk dat hij daarin mag doen. En geef dat hij ook zelf iets van de vrucht van dat werk mag proeven samen met zijn vrouw. En zegen hen, zodat ze ook tot zegen kunnen zijn zoals ze ook nu dat mogen doen in het werk dat wordt verricht. En Heere, zo willen we meer mensen bij name noemen. We willen u bidden ook dat u met uw zegenende nabijheid ook bij de familie Vaassen bent. We danken u voor alles wat zij hebben ontvangen. En we danken u voor de verbondenheid die we met hen mogen hebben. Dat als teken van die verbondenheid ook de bloemengroet naar hen toe mag gaan. En geef dat dat mag onderstrepen wat er is in wat we ontvangen hebben van u. Die verbinding met u en die verbinding met elkaar. En hoe zij in die verbinding ook zich weer verbonden mogen weten met anderen in hun gezin. En geef hen de kracht en de wijsheid en de rust die nodig is in het gezin. We bidden u ook voor de trajecten die lopen om tot rust te komen en verder te komen. Heere, wees zo bij hen. Heere, in dankbaarheid komen we ook bij u samen met onze broeder en zuster Auke en Hanneke Mollema voor de geboorte van Siva Elise. We danken u voor die zegen die het elke keer weer is als er een kind geboren mag worden. Wat een wonder. En we bidden u voor hen dat ze ook de kracht mogen ontvangen om verder te gaan in het herstel ook naar de bevalling en in het leven samen. Dat ze zich gezegend mogen weten onder uw beschermende handen. En heren, zo komen we in alle eerbied bij u. Bidden u voor alle kinderen in de gemeente, ook als ze straks naar de zondagsschool gaan, wees hen nabij. En laat ons samen zo gemeente zijn, in liefde tot u en liefde tot elkaar, dat we gebouwd mogen worden door uw woord en dat door ons heen ook uw koninkrijk gebouwd mag worden. En neem weg wat dat in de weg kan staan en laat niets dat belemmeren. Vergeef ons ook al die keren dat we uw doel hebben gemist. En leid ons op uw weg, want uw koninkrijk komen en uw wil geschieden. Want van u is het koninkrijk en de kracht en de heerlijkheid tot in eeuwigheid. Amen. We mogen een zegen zijn als we ook geven in de dienst van het offer en samen de woorden van Jezus zingen. Ik was hongerig en jij gaf mij te eten.
Goedemorgen, jongens en meisjes. Vorige week hebben we een beetje feest gevierd hier. Hè? Toen hebben we gevierd dat we kinderen van de Vader zijn. En wie is ook alweer de Vader dan? Roep het maar. Wie is de Vader? God. Ik zag dat jij het ook wist. Maar iedereen weet het, denk ik. God is onze Vader. En als je daarover nadenkt, dat is echt zo geweldig dat die machtige God in de hemel onze Vader wilt zijn. En ik zat vanmorgen op de fiets naar de kerk en ik dacht, ja, kijk, ik ben al een beetje oud. Of jullie denken, die is heel oud, want die is zo grijs. Maar ik heb dus geen vader en moeder meer, want die zouden nu 102 zijn als ze nog zouden leven. Maar toch ben ik een kind, omdat ik een kind van die geweldige God ben. Nou, en vandaag gaan we verder, de dominee gaat er zo meteen over preken, want dat houdt wel wat in. Dat betekent dat we elkaar lief moeten hebben. En ik ben eigenlijk wel benieuwd of jullie dat ook zien in de kerk. Of je daar iets van ziet. Want kijk, als ik nu zo kijk, dan kan ik niet zien dat we kinderen van de Vader zijn. Als ik dit bijvoorbeeld doe, dan weten jullie allemaal bij welke club ik hoor. Maar als we hier zitten, hebben we geen sjaaltje. Mijn Vader is God. Ik doe hem weer weg, want het staat een beetje oneerbiedig hier. Hè? Maar ik bedoelde dus te zeggen dat je soms kan zien dat je ergens bij hoort. Maar kunnen jullie misschien wat roepen waarvan je merkt dat wij hier kinderen van God zijn en dat we van elkaar houden? Roep maar als je iets weet. Als je het fijner vindt, mag je ook je vinger opsteken. We hebben net ook een lied gezongen, kan ook een beetje helpen. Daar zat ook wel wat het een en ander in. En als je aan de klasseregels denkt op school. Jullie hebben vast aan het begin van het schooljaar de klasseregels samengesteld met je juf of meester. Daar zitten misschien ook wat dingen bij. Roep maar. Dus wij zitten hier en ik denk dat de dominee groot werk heeft straks in zijn preek. Nou, dan mogen je papa en mama of je opa en oma mogen ook gaan roepen. Voor elkaar bidden. Kan het dat je dat even typt? Top. Voor elkaar bidden. Samen zingen. Naar elkaar omzien. We moeten even wachten, want hij gaat het typen. Lukt dat een beetje? Mooi. Roep er maar. Oh, ik hoor wat, maar roep jij? Wat zeg je? Samen spelen, ja. Maar het is een beetje moeilijk in de kerk, hè? Elkaar vergeven. Dat is een hele sterke. Alles is goed, hè? Er is geen antwoord goed of fout. Helemaal achteraan zie ik een vinger. Zal ik even naar je toe komen? Nee? Oh. Misschien wil mama het dan even roepen. Samen leven? Opeens gaat iedereen roepen, nu durven zelfs iets horen van een ander. Ja, ja. Delen. Ja, heel goed. Delen. Meer begrip voor elkaar. Prachtig. Respecteren. Iedereen mag er zijn, mag ik het zo zeggen ook? Iedereen mag er zijn, bij ons. Hè? Iedereen mag erbij horen. Niet oordelen. Oeh, dat is een hele sterke. Goed. Goede woorden spreken. Elkaar zegenen. Nou, we komen los. En ook even een compliment voor de typers. Een vinger. Zo, jij bent echt wit. Zal ik de microfoon zeggen? Nee, zeg het maar. Sorry. Elkaar een knuffel geven. Zo. Dat is mooi. Doe het maar even bij papa. Zo, de schoonmakers, daar zie je het ook aan. Heel mooi. En aan de kosters, denk ik. Weer de vinger achteraan. Is er nog iemand die graag iets kwijt wil? Ja, zeg het maar. Elkaar liefhebben. Zeker. Nou, ik vind, ik heb mooie woorden gehoord. En maak het waar met elkaar. En dan gaan we nu zingen, kijk eens om je heen. En daarna mogen de kinderen naar de zondagsschool.
En misschien is het goed als de kinderen goed om zich heen willen kijken, dan mogen ze gaan staan. Want soms met al die grote mensen om je heen kun je niet zo goed zien waar je allemaal bij hoort. Dan kan je zelfs achterin de kerk kijken waar je allemaal, wie er allemaal, dat je niet alleen bent.
We lezen samen verder uit de eerste brief van Johannes en we lezen daarvan hoofdstuk 3, vers 11 tot en met 17.
Want dit is de boodschap die u vanaf het begin gehoord hebt, dat wij elkaar moeten liefhebben. Niet zoals Kaïn. Hij was uit de boze en sloeg zijn broer dood. En waarom sloeg hij hem dood? Omdat zijn werken slecht waren en die van zijn broer rechtvaardig. Verwonder u niet, mijn broeders, als de wereld u haat. Wij weten dat wij zijn overgegaan uit de dood in het leven, omdat wij de broeders lief hebben. Wie zijn broeder niet lief heeft, blijft in de dood. Ieder die zijn broeder haat, is een moordenaar. En u weet dat geen moordenaar het eeuwige leven blijvend in zich heeft. Hieraan leerden wij de liefde kennen, dat hij voor ons zijn leven heeft gegeven. Ook wij moeten voor de broeders het leven geven. Wie dan de goederen van de wereld heeft en zijn broeder gebrek ziet lijden, maar zijn hart voor hem toesluit, hoe kan de liefde van God in hem blijven?
Het woord van God en werkelijk tot het doel van je leven kom je als je dat woord hoort en er ook naar leeft. Centraal vanmorgen staat dit gedeelte, in bijzonder vers 11. Want dit is de boodschap die u vanaf het begin gehoord hebt, dat wij elkaar moeten liefhebben. En na de verkondiging zingen we samen de aangegeven verse van gezang 481. Gemeente van onze Heer Jezus Christus. Het is al even geleden, dat zal niemand verbazen, dat de apostel Johannes, de briefschrijver, uit de vanmorgen hebben gelezen. Die brief die komt uit het einde van de eerste eeuw. De apostel Johannes, daarvan nemen we aan dat hij stierf rond het jaar 100. En voor ons is dat al lang geleden. In de vierde eeuw, dat was wat korter daarop, na Christus, leefde de kerkvader Hieronymus. Hij werd geboren in het jaar 347 na Christus. En in die tijd was die brief van Johannes dus nog een heel stuk jonger dan nu. Ook was het veel minder lang geleden dat de apostel Johannes stierf, 250 jaar geleden. En er gingen in de tijd van Hieronymus verhalen rond over de apostel. Een van die verhalen heeft Hieronymus opgeschreven in zijn commentaar op de brief van Paulus aan de Galaten. En Hieronymus schrijft het volgende over de apostel Johannes. Hij vertelt het volgende verhaal. Hij zegt: de gezegende evangelist Johannes leefde in Efeze totdat hij op zeer hoge leeftijd kwam. En zijn leerlingen droegen hem met moeite naar de kerk. En hij had te weinig stemgeluid om woorden te spreken. Tijdens bijeenkomsten zei hij meestal niets anders dan: kinderen, heb elkaar lief. De leerlingen en aanwezige broeders die reageerden uiteindelijk geërgerd, omdat ze altijd dezelfde woorden hoorden. En ze zeiden: meester, waarom zegt u altijd dit? En hij antwoordde met een uitspraak die bij Johannes past: omdat het gebod van de Heer is, en als alleen dat gehouden wordt, is het genoeg. Los van de vraag of dit historisch is, roept het verhaal een aantal vragen op. En dan heb ik het niet over de vraag of Johannes nou een preekvergoeding kreeg voor die ene zin elke keer. Ik bedoel inhoudelijke vragen. Is heb elkaar lief echt zo essentieel en zo allesomvattend als in dit verhaal dat Hieronymus vertelt naar voren komt? En wat zou nou een aanleiding kunnen zijn ook om deze zin steeds weer te herhalen? Kinderen, heb elkaar lief. Zou dat ook gebeuren als er in de kerk niets te verbeteren viel aan het aan elkaar lief hebben? Of het verhaal nou wel of niet klopt, de vraag is: zou hij het gezegd kunnen hebben? En om met die laatste vraag te beginnen: ja, Johannes zou dit gezegd kunnen hebben. Sterker nog, hij schrijft het in 1 Johannes 3 vers 11. Want dit is de boodschap die u vanaf het begin gehoord hebt, dat wij elkaar moeten liefhebben. En het thema voor deze morgen is elkaar liefhebben. Deze uitspraak van Johannes suggereert dat dit niet de eerste keer is dat de lezers deze boodschap horen. Dit is de boodschap, zegt hij, die u vanaf het begin gehoord hebt. Kortom, ik vertel jullie niets nieuws als ik dit schrijf. Jullie hebben dit vanaf het begin keer op keer gehoord. Wat hebben ze gehoord? Dat wij elkaar moeten liefhebben. Dat net gehoord toen we wat geïnventariseerd hebben bij het kindermoment. Dat is nogal een gebod, of niet? Hoe geef je daar nou aan gehoor? Hoe doe ik dat? En als je daarover nadenkt, dan valt meteen iets op. En ik weet niet of het u net opviel op het scherm. Dit kun je namelijk alleen maar samen doen. Je kunt jezelf heel moeilijk de vraag stellen: heb ik elkaar lief? Ik kan niet elkaar lief hebben. En als je keek naar het scherm, dan zag je allemaal van dat soort woorden. Samen, elkaar, elkaar, elkaar. Als het over wij gaat, dan wordt het een ander verhaal. Hebben wij elkaar lief? Het gevaarlijke aan die vraag is dat we van wij ook nog zij kunnen maken. Hebben zij elkaar lief? En dan kijken we alleen maar naar wat de anderen doen. Ergens in het land vertelde een oude zuster mij een verhaal dat ze had meegemaakt. Ze is inmiddels overleden, maar ze was toen bijna 90 jaar. En ondanks haar hoge leeftijd was er bij machten om door de stad te fietsen en het ene na het andere gemeentelid op te zoeken. Of gewoon wat bloemen uit haar tuin bij de deur te bezorgen en af te geven. En ze vertelde mij over een gesprek dat ze had gehad met een jonge broeder van ongeveer 40 jaar. Die broeder had daar tegenover haar gemopperd en op een gegeven moment gezegd: Ik mis in de gemeente het omzien naar elkaar. En zij antwoordde: ja, ik ook. En verbaasd had hij gevraagd: u ook? Ja, had ze gezegd, van jou. Jij hebt vaak gezegd dat je me een keer op zou zoeken, je bent nog nooit geweest. Waarop de broeder had gezegd: ja, je hebt gelijk. Ik moet bij mezelf beginnen. Johannes die schrijft dat wij elkaar moeten liefhebben. En je kunt niet serieus met dat gebod bezig gaan zonder in de spiegel te kijken. Nou, wacht even. Want wat zei ik? Ik zei, je kunt niet serieus met dat gebod bezig gaan. Maar heeft Johannes het over een gebod? Want dit is de boodschap die u vanaf het begin gehoord hebt, dat wij elkaar moeten liefhebben. Het aparte is dat Johannes het niet heeft over een gebod, maar de boodschap dat wij elkaar moeten liefhebben. En als hij het heeft over de boodschap, dan gaat het over de boodschap die de apostelen hebben doorgegeven. Het evangelie van Jezus Christus. En blijkbaar is die boodschap één geheel met elkaar liefhebben. Dat is onlosmakelijk met die boodschap verbonden. Er wordt wel gezegd dat hier op dit punt, in 1 Johannes 3 vers 11, een nieuw gedeelte van de brief begint. Tot nu toe heeft Johannes het gehad over wat allemaal niet bij die boodschap hoort. En nu gaat hij het hebben over wat er allemaal wel bij hoort. En hoe dat dan zichtbaar is in de gemeente. Het gebod om elkaar lief te hebben is verweven met de boodschap. En waarom noem ik het nu toch een gebod? Nou ja, omdat Johannes dat even verderop zelf ook doet. In 1 Johannes 3 vers 23. En dit is zijn gebod. Dat wij geloven in de naam van zijn Zoon Jezus Christus. En dat wij elkaar lief hebben zoals hij ons een gebod gegeven heeft. En tegelijkertijd als je goed naar dat vers kijkt, dan zie je opnieuw die verwevenheid van dat gebod met het evangelie. Want wat is het gebod? Maar voordat Johannes begint over dat gebod om elkaar lief te hebben, wijst hij eerst op het gebod om te geloven. En die volgorde is heel bewust gekozen. Dit is zijn gebod, dat wij geloven in de naam van zijn Zoon Jezus Christus. En geloven in de naam van zijn Zoon Jezus Christus, dat houdt in dat je je vertrouwen stelt op hoe Jezus naam heeft gemaakt. Hoe hij zichzelf bekend gemaakt heeft, wat hij heeft gedaan en hoe hij Gods naam gespeld heeft op Golgotha. Geloof is dus altijd een antwoord. Als de Heere zichzelf niet bekend had gemaakt door zijn Zoon, dan was er ook geen geloof in de naam van zijn Zoon mogelijk. En dat wij kunnen geloven en dat wij dat antwoord kunnen geven, dat heeft alles te maken met liefde. Liefde. Maar wat is dat? Ik was nog niet zo heel lang predikant toen ik een gesprek meemaakte tussen twee oudere broeders. En het begon met dat de een vertelde dat hij in zijn leven steeds meer tot de conclusie kwam dat het in de kerk en in het leven gaat om de liefde. En dat wij elkaar lief hebben. Dat zei hij, en toen reageerde de andere onmiddellijk met enig wantrouwen in zijn stem. En die vroeg: en over welke liefde hebben we het dan? Waarop de eerste broeder zei: over de liefde die we kennen door het offer dat Jezus heeft gebracht, is er een andere dan. In Johannes 3 vers 16. Hieraan leerden wij de liefde kennen. dat Hij voor ons zijn leven heeft gegeven. En ook wij moeten voor de broeders het leven geven. Is er een andere dan? Gods liefde en trouw gaan voorop. Hij heeft zijn liefde en trouw getoond door wat Jezus heeft gedaan. En die liefde en die trouw die vraagt om een antwoord. Om geloof. Om vertrouwen. En dat wij elkaar lief hebben. Liefde heeft alles te maken met het echte leven willen geven. Wie gun jij het eeuwige leven? Liefde heeft alles te maken ook met anderen tot dat leven willen brengen en brengen in woord en daad. En dat leven waartoe je een ander wil brengen, dat is alleen maar te vinden bij God. Dat leven is er alleen door zijn Zoon. Zonder hem zijn wij dood. Liefde wil mensen die dood waren, die zonder God waren, levend maken. Haat is heel wat anders. Haat wil precies het omgekeerde. Haat wil levende mensen doodmaken. Liefde wil mensen die dood waren levend maken. En haat wil mensen die levend zijn doodmaken. En er is veel haat in deze wereld. Misschien ging je daar ook al met je gedachten naartoe elke keer dat nu geklonken heeft dat we elkaar moeten liefhebben. Je hoort iets over elkaar liefhebben en je gedachten gaan meteen naar alle haat die er is en waarschijnlijk ook die je zelf hebt ervaren. Haat wil levende mensen doodmaken. Weet Johannes wel wat haat is? We moeten elkaar liefhebben, dat klinkt zo zoetsappig dat je geneigd bent misschien wel om erop te spugen. Geliefde broeder, geliefde zuster. Denk niet dat de Heere vergeten is dat er onrecht is en hoe groot haat kan zijn. Het tegendeel is waar. En misschien is het goed om erop te wijzen dat hij niet heeft laten opschrijven: we moeten elkaar lief vinden. We moeten elkaar lief vinden, dat staat er niet. De aanleiding voor het liefhebben zit niet in die ander. Maar zit in de liefde die we kennen door Christus. En dat is een wezenlijk verschil. Johannes heeft in vers 11 nog maar net gewezen op dat liefhebben van elkaar. Als hij duidelijk laat merken dat hij weet dat we in een wereld leven waarin die liefde absoluut niet vanzelfsprekend is. Deze wereld is niet meer zoals God die heeft bedoeld. Kain, de eerste, notabene de eerste die na de zondeval geboren is. Die slaat zijn broeder, dood. Dat is geen broederliefde. Lijkt erop dat Johannes bewust ook niet de naam Abel heeft gebruikt, maar de beelden benadrukken, hij slaat zijn broer dood. En Johannes gaat geen gedrag goed praten, dat hoort bij haat. Kains daden worden niet met de mantel der liefde bedekt. Deze daad en alles wat daarbij hoort, hoort niet bij het leven en bij het koninkrijk van God. Het laat iets zien van de haat die er in de wereld is. En die wereld is van God los en niet geneigd te brengen tot God bij wie het leven te vinden is. En bemoedigend spreekt Johannes over mijn broeders, mag ik mijn zusters inlezen, als hij in vers 13 schrijft: verwonder u niet, mijn broeders en zusters, als de wereld u haat. Jezus zegt zelf in het evangelie, in Johannes 15 vers 18. Als de wereld u haat, weet dat ze mij eerder dan u gehaat heeft. Als u van de wereld zou zijn, dan zou de wereld het hare lief hebben. Maar omdat u niet van de wereld bent, maar ik u uit de wereld heb uitverkoren, daarom haat de wereld u. En daar klinkt een oproep in door om je als christen niet te laten beheersen door de wereld waarin wij leven. In de wereld telt niet het belang van Gods koninkrijk, maar daar telt het eigen belang. En het is goed mogelijk dat Johannes hier ook nog eens in zijn brief die misleiders op de vingers tikt waar de gemeente last van heeft gehad. Want geloven lijkt voor die misleiders wel iets heel persoonlijks te zijn. Weet u nog, ze vonden Christus, dat hadden ze losgemaakt van wie Jezus is. En de Christus, daar hadden zij een hele speciale en unieke band mee. Maar waar is dan de liefde voor de ander? En dat gevaar, dat is er nog steeds. Soms als je erover hoort spreken, dan lijkt geloven wel de allerindividueelste expressie van de allerindividueelste emotie te zijn. Geloven is, zegt iemand, vooral iets heel persoonlijks. Is dat zo? Want dit is de boodschap die u vanaf het begin gehoord hebt, dat wij elkaar moeten liefhebben. Als je door Jezus Christus tot God de Vader komt, dan kan het niet anders dan dat je in zijn licht ook die ander ziet staan. De verbinding tussen broeders en zusters in de gemeente van Christus is niet horizontaal, maar altijd verticaal. Verbonden met hem zijn wij onlosmakelijk verbonden. Onlosmakelijk verbonden met hem. Dat kan niet anders. Die verbinding begint niet bij dat wij elkaar uitkiezen. Ons zicht op elkaar begint altijd verticaal. Bij het zicht op hem. En daarom is het zo belangrijk dat we naar hem gaan als we merken dat we het zicht op elkaar kwijt dreigen te raken. Of kwijt zijn geraakt. Wil je liefde zien? Wil je echte liefde leren kennen? Kijk dan naar de Zoon van God, Jezus Christus, die zijn leven voor ons heeft gegeven. 1 Johannes 3, vers 16. En let op die woorden. Johannes zegt niet dat Jezus gedood werd of dat hem het leven werd ontnomen. Maar nog een keer vers 16, het begin van vers 16. Hieraan leerden wij de liefde kennen, dat hij voor ons zijn leven heeft gegeven. En daarop volgt het tweede deel van vers 16. Ook wij moeten voor de broeders en zusters het leven geven. En in die volgorde staat het. Johannes zal in het volgende hoofdstuk nog eens benadrukken dat we die volgorde niet moeten gaan omdraaien. Dat is wel eens geprobeerd. Petrus, die probeerde dat een keer. Je kunt daarover lezen in Johannes 13. Dat is op die avond waarop Jezus gevangen werd genomen. En dan spreekt Jezus zijn leerlingen nog één keer toe. En Johannes heeft dat heel uitvoerig beschreven in Johannes 13 tot en met 17 in het evangelie. En dan lezen we in vers 36 van Johannes 13. Simon Petrus zei tegen Jezus: Heere, waar gaat u heen? Jezus antwoordde hem: Waar ik heen ga, kunt u mij nu niet volgen, maar u zult mij later volgen. Petrus zei tegen hem: Heere, waarom kan ik u nu niet volgen? Mijn leven zal ik voor u geven. Jezus antwoordde hem: Zult u uw leven voor mij geven? Voorwaar, ik zeg u, de haan zal niet kraaien voordat u mij driemaal verloochend hebt. Petrus, die kan zijn leven voor de Heere geven, nadat de Heere eerst zijn leven voor hem gegeven heeft. Alleen in die volgorde. Wij kunnen leven en we kunnen ons leven geven, doordat Jezus eerst zijn leven heeft gegeven. En ik kan er geen betere woorden aan geven dan wat Johannes zelf in zijn brief schrijft in het volgende hoofdstuk. 1 Johannes 4, vers 9 tot en met 11. Hierin is de liefde van God aan ons geopenbaard, dat God zijn enige geboren Zoon in de wereld gezonden heeft, opdat wij zouden leven door hem. Hierin is de liefde, niet dat wij God hebben lief gekregen, maar dat hij ons lief had. En zijn Zoon zond als verzoening voor onze zonden. En geliefden, als God ons zo lief had, moeten ook wij elkaar lief hebben. Gemeente, als de betekenis van die woorden tot diep in ons hart doordringt, dan kunnen we alleen maar met verwondering en blijdschap nadenken over wat volgt. Geliefden, als God ons zo lief had, moeten ook wij elkaar lief hebben. En daar klinken opnieuw diezelfde woorden. Wij moeten elkaar lief hebben. Het moet. Anders gezegd, het behoort. Het kan niet anders. Datzelfde werkwoord voor moeten, daar kom je ook tegen. Behoren, kom je ook tegen in hoofdstuk 3, vers 16. Ook wij moeten voor de broeders en zusters het leven geven. Als je nadenkt over hoe je leeft en over wat je met je leven doet, dat van God ontvangen leven, begin dan bij degene van wie je het ontvangen hebt. En het is heel opvallend hoe Johannes hier pastoraat en diaconaat met elkaar verbindt. Wij trekken dat nog wel eens uit elkaar. Als een ouderling op huisbezoek komt, die houdt zich bezig met pastoraat, zeggen we dan. En pastoraat, dat heeft te maken met tot de herder brengen. Pastor is herder, pastoraat gaat over die relatie met Jezus. En diaconaat houdt zich bezig met hoe die relatie dan doorwerkt in het dienen van God in het dagelijks leven. Het inzetten van onze gaven en het omzien naar anderen. En je zou misschien geneigd zijn om te denken, als nou de ouderling komt, dan leg ik mijn Bijbel vast op tafel. En als de diaken komt, dan mijn portemonnee. Maar in beide gevallen gaat het om je leven. En ligt je leven op tafel. En het valt op dat Johannes hier niet spreekt over een specifieke groep in de gemeente. Hij richt zich niet tot de oudsten, niet tot de ambtsdragers. Maar gemeente, dit geldt voor alle gelovigen. Alle gemeenteleden, wij moeten elkaar lief hebben. En gun je de ander in de gemeente ook leven met Christus? En waaruit blijkt dat? Ik vraag bewust naar anderen in de gemeente. Dat is niet om mensen buiten te sluiten. Maar als Johannes het heeft over broeders en zusters, dan is dat ook geen oproep om andere medemensen te vergeten. Maar hoe zou je nou anderen dichter bij Christus willen brengen als wij als broeders en zusters die verticaal aan elkaar verbonden zijn, dat onderling al niet zouden doen? Johannes heeft het over ons leven geven voor de ander. Want we hebben dat leven immers dankzij Jezus ontvangen. Als we dat beseffen en bereid zijn ons leven voor de ander te geven, is het dan te veel gevraagd als een beroep gedaan wordt op onze tijd of ons bezit voor een broeder of zuster in nood? Als het gaat om het leven te geven, wat is dan nog tijd en bezit? Johannes die stelt een hele concrete vraag. En laten we na alles wat we gehoord hebben, daar voor onszelf eens een antwoord op geven. De vraag luidt vers 17. Wie dan de goederen van de wereld heeft, levensonderhoud heeft, en zijn broeder of zuster gebrek ziet lijden, maar zijn hart voor hem toesluit, hoe kan de liefde van God in hem blijven? Als je voorzien bent in je levensonderhoud en je broeder of zuster in nood ziet, maar je daar niet over ontfermt, hoe kan de liefde van God in je blijven? Wat betekent heel concreet voor ons de liefde die we kennen door Jezus Christus? Laten we nogmaals samen opzoeken Johannes 13. Johannes 13, en dan gaan we naar vers 34. daar spreekt Jezus zelf. Hij heeft net zijn leerlingen aangesproken, zoals ook Johannes dat kan doen met lieve kinderen, waardoor die band blijkt in vers 33. En dan zegt Jezus, in vers 34, een nieuw gebod geef ik u, namelijk dat u elkaar lief hebt zoals ik u lief gehad heb, moet u ook elkaar lief hebben. Hierdoor zullen allen inzien dat u mijn discipelen bent, als u liefde onder elkaar hebt. Kinderen, heb elkaar lief. Dat kan niet vaak genoeg gezegd worden. Geprezen zij hij die ons die liefde, die echte liefde heeft doen kennen. Amen. Elkaar liefhebben doe je met je woorden, doe je soms ook in je zwijgen juist, in je daden en ook in je bidden. Bidden we alleen maar dat dingen die ons welgevallig zijn, die voor ons zijn, of bidden we ook de dingen die juist goed zijn voor de ander? Jezus leerde ons bidden, geef ons heden ons dagelijks brood. Ook om ons er juist bij te bepalen dat hij misschien wel iets aan ons geeft, aan mij geeft, dat ook voor die ander bestemd is. Om samen te delen, zodat we samen ons dagelijks brood zullen krijgen. Zullen we samen daarom bidden. Onze Vader, die in de hemelen zijt, uw naam worden geheiligd, uw koninkrijk komen, uw wil geschieden, gelijk in de hemel, als zo ook op de aarde. Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, gelijk ook wij vergeven onze schuldenaren. En leid ons niet in verzoeking, maar verlos ons van de boze, want van u is het koninkrijk en de kracht en de heerlijkheid tot in eeuwigheid. Amen. Laten we samen de Heere prijzen met Psalm 73, vers 10. Dit is de boodschap die we vanaf het begin hebben gehoord, dat we elkaar moeten liefhebben. En laten we dat doen onder de zegen van de Heer. De genade van de Heer Jezus Christus en de liefde van God en de gemeenschap van de Heilige Geest zij met u allen. Amen.